De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Clerks.
Welkom bij BNR breekt. Vanaf 11:30 praten we over allerlei andere onderwerpen, maar we beginnen vandaag bij de energierekening. In mijn panel vandaag Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management en ondernemer en eigenaar van familiebedrijf Prevesco. En voor het eerst Annelies Snijder, algemeen directeur van Plan Economie Adviesbureau Snijder en administratiekantoor SFAA. En dat is dan weer gespecialiseerd in financiële administratie en financieel advies op maat voor groeiend MKB in Nederland. Klopt dat allemaal?
Dat klopt allemaal.
Zo, hele mond vol. Welkom, heb je er een beetje zin in?
Ja, super veel zin in.
Hartstikke leuk. Merk je bij je administratiekantoor al iets van de energieproblemen bij het MKB?
Nou, wij zien natuurlijk wel heel veel voorbij komen. Dus ook stijgende prijzen. Niet alleen de energieprijzen zien we stijgen. Mm-hmm. Maar ook de vragen over de lonen, et cetera. Maar energie is nu natuurlijk wel een hot topic. Ja. Waar we het later ook over gaan hebben.
Helemaal. We gaan het dus er nu over hebben, want...
BNR breekt. Breekijzer.
Ons breekijzer vandaag heeft te maken met een oplossing voor de problemen rond de energierekening. Het kabinet denkt namelijk aan kredieten waaruit energieleveranciers dan weer kunnen putten als mensen de nota niet meer kunnen betalen. Maar ja, via betalingsregelingen moet die rekening uiteindelijk wel worden voldaan. Mensen die in de knel komen kunnen dan aan de bel trekken bij een energieleverancier. Die worden niet afgesloten, maar en de energieleverancier krijgt dan alsnog hun geld. Maar ja, als die rekening betaald moet worden, dan heb je waarschijnlijk ook een energierekening te voldoen. Vandaar ons breekijzer. Met een energiekrediet verplaatst het kabinet het probleem alleen maar. Misschien ben je het eens en zeg je dat dit niet gaat werken, want mensen hebben dan deze winter wel lucht, maar daarmee komt er geen eind aan de problemen. Of je zegt, heel goed dat deze mensen eerder deze winter wat warmer bij zitten, en daarna zien we wel hoe we het oplossen. Hoe dan ook, bel 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen, doe het dan via de stories van @BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstand van me. Ook bij ons digitaal Ronald de Zoete, olie- en gasexpert. Welkom, Ronald.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen, fijn dat je tijd wil maken. Hoe kijk jij naar ons breekijzer?
Ja, als ik kijk naar de stelling, dan denk ik van... ja, arme mensen, daar is het eigenlijk voor bedoeld. Gaan we die straks weer terug laten betalen? Ben ik bang dat die mensen eigenlijk geen oplossing hebben van betaling. En volgens mij zitten we daar niet op te wachten.
Hmm. Annelie, wat denk jij?
Nou ja, dat zien we dus wel bij het administratiekantoor. Gebeuren nu met de NOW-terugbetalingen en de belastingen, uitgestelde schulden. Ik voorzie daar ook grote problemen bij de consumenten die gelden op een gegeven moment terug moeten betalen.
Mm-hmm. Anouk?
Ja, hetzelfde verhaal. Ik denk niet dat het een oplossing is. Het is op zich denk ik wel een goed initiatief dat er nog wat geregeld wordt. Maar ja, het is wel uitstel van executie. Want die problematiek die stapelt zich gewoon op. En dit gaat natuurlijk over de burger, maar we hebben het nog niet over alle energie-intensieve bedrijven natuurlijk die hier net zo goed mee kampen.
Gaan we het later over hebben. Ja. We gaan meteen naar de eerste beller, want er zijn er al meteen een hoop. Bel 020-468-4x0 als je mee wilt praten. Eva, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat is jouw mening?
Ja, ik leef zelf al jaren van een beperkt budget, zoals ik het noem. Mm-hmm. Met veel creativiteit kom ik er altijd wel uit. Ja. Ik ben ook vooral uit de schulden gebleven. Mm-hmm. En daar ben ik best trots op. Dat valt niet mee.
Nee, dat kan ik me voorstellen.
Maar dan zou ik nu dus met zo'n krediet ten eerste... en ook wel heel belangrijk dat je mensen in de schulden gaat helpen als ze er al niet in zitten. Hebben ze al schulden, maak je het erger waar niemand op wacht. Hebben ze het niet, dan ga je mensen de schulden inhelpen. En dat doet ook iets met je mentaal.
Ja, absoluut. Dat levert een hoop stress op, kan ik me voorstellen.
Ja, en dat is al niet erg behulpzaam. Je praat over een groep mensen die als ze in de toekomst zeker wisten dat ze terug konden betalen, het nu waarschijnlijk ook al niet van via een krediet hoefde te lenen. Dan konden ze het nu gewoon betalen of ze konden het gewoon ergens anders lenen. Dus het is maar de kans is vrij groot dat deze mensen het gewoon helemaal niet kunnen terugbetalen. Dus het is niet eens het vooruitschuiven van het probleem. Je verergert het eigenlijk alleen nog maar.
Oké, en wat zou voor jouw situatie bijvoorbeeld wel helpen?
Gewoon een plafond op de prijs.
Plafond op de prijs. Gaan we meteen voorleggen aan Ronald. Dankjewel voor het bellen, Eva.
Dankjewel.
Ronald, wat denk jij? Een plafond op de prijs, zou dat beter werken?
Ja, je zou in ieder geval een plafond op zeg maar de maandelijkse nota kunnen toepassen. Mm-hmm. In ieder geval betekent het altijd zeg maar, dat er een potje moet zijn voor deze mensen. En dat er een goede controle vooraf is. En die ligt ook bij die energiebedrijven die de uitvoering willen laten doen, zodat misbruik beperkt wordt. En dan denk ik dat er ook draagvlak is in de Nederlandse bevolking om juist deze groepen uit de problemen te houden, zoals die mevrouw al ervoor zegt. Het leidt alleen maar tot extra stress, extra problemen. En we willen ze juist helpen. En zij kunnen er niks aan doen dat die energieprijzen omhoog zijn gegaan.
Helder. Tweede beller, Karim, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat is jouw mening vandaag over ons breekijzer?
Nou, ik ben het eens met de stelling. Ik vind eigenlijk dat de overheid hier weer tekort in schiet. Je moet het eigenlijk van tevoren aanpakken, nu naar de situatie kijken. En de overheid kan nu alvast kijken naar bijvoorbeeld de BTW gaan schrappen. En niet wachten en doorschuiven. Als je kijkt naar de landen om ons heen, de overheid grijpt meteen in. En dan kijken ze elke keer verder. En ja, deze maatregel, hier heb je niet zoveel aan. Je moet nu alvast beginnen, bijvoorbeeld door de BTW te gaan schrappen. En dan ga je verder kijken.
Dankjewel voor het bellen, Karim. Ronald, wat voor effect zou dat hebben als we de BTW schrappen?
Nou ja, goed, dan zal het allemaal goedkoper worden. Maar het probleem wat ik een beetje zie is dat niet alle Nederlanders hoeven nu geholpen te worden. Ik zie liever dat de mensen die het kunnen dragen wel die extra kosten voor hun rekening nemen. Ja. En dat juist die mensen die het veel harder nodig hebben, zeg maar, dat die het gebruiken. Dus we hoeven niet allemaal, denk ik, dezelfde behandeling te krijgen op dit moment.
Ja, want zo'n generieke BTW-oplossing, dat is eigenlijk net als bijvoorbeeld bij de AOW, dat er een heleboel mensen zijn die dat eigenlijk niet nodig hebben, wel mee profiteren. En uiteindelijk is dat belastinggeld in dit geval. Dus daar betalen dan toch eigenlijk weer armen mensen voor rijke mensen die het wel prima kunnen leiden.
Ja, ik vind dat in ieder geval, er is zoveel geld nu nodig. We hebben het niet alleen maar over 2022. Deze energieprijs gaat nog maanden en maanden door. En ik zie liever dan dat de onderkant van de maatschappij geholpen wordt, die het echt niet kunnen trekken zonder compensatie. En de mensen die het wel kunnen trekken, die moeten dan eventjes inderdaad op de blaren zitten. Maar een beetje solidariteit is wel nodig, denk ik, in deze tijd.
Annelies?
Ja, ik heb toch nog even een vraag eigenlijk aan Ronald de Zoete. Want op 6 september had je het ook over mazzelwinsten voor eigenlijk de energiebedrijven, dat die ook een deel zouden kunnen opvangen. En dat vond ik eigenlijk wel een heel goed argument. Ja. Hoe kijk je daar precies naar nu?
Mm-hmm. Nou, dat is precies wat ik ook van. Het gaat ook gebeuren. Hè. Het zijn de bedrijven zeg maar, die hernieuwbare energie produceren tegen lage prijs, uit zon en wind voornamelijk. Daar gaat een deel van hun winsten wordt afgeroomd, hè, boven een bepaalde elektriciteitsprijs. En de oil majors die gaan ook tientallen miljarden bijdragen om zeg maar, dat fonds te kunnen vullen. En zo kunnen de nationale eenheden, dus ook Nederland gewoon op klein niveau, haar burgers compenseren. Dus ja, ik ben daar op zich wel blij voor dat er solidariteit is tussen de winstgevende bedrijven die eigenlijk in de dat mazzel hebben met de hoge energieprijzen en daartegen mensen geholpen worden die er niks aan kunnen doen. En bedrijven trouwens ook.
Helder. Aan de lijn Jorgen. Goedemorgen. Wat is je mening over ons breekijzer?
Ja, ik ben het eens met de stelling. Omdat het eigenlijk gewoon een soort van uitstel van excuusie is. Mm-hmm. En ik denk dat Nederland beter in Europa zich hard kan maken voor de ontkoppeling van de gas- en de elektriciteitsprijs. Omdat zeg maar, de gasprijs nu de elektriciteitsprijs bepaalt. Zodat je dus ook voor elektriciteit uit hernieuwbare energie, ook uit kernenergie, eigenlijk de juiste of de eerlijke prijs krijgt. En ik denk dat dat beter is dan het invoeren van een gasplafond. Omdat dat laatste ook veel risico's met zich meebrengt in verband met afhankelijkheid van het buitenland en vooral dan van buiten Europa.
Dankjewel, Jorgen. Gaan we meteen voorleggen aan Ronald. Ronald, we hebben goed geïnformeerde bellers vanmorgen.
Nou, dat mag je zeker zeggen. Hij zegt wel twee verschillende dingen even. Het gasplafond, daar ben ik ook niet tegen voor, zeg maar, die prijs zeg maar, te maximaliseren. Want dat betekent alleen maar dat LNG-partijen naar andere landen gaan die wel bereid zijn meer te betalen. Dus daardoor vul je je voorraden niet aan. Dat lost het denk ik niet op. Dan zei hij nog iets over een koppeling van de gasprijs en de elektriciteitsprijs. Ja, we zitten nu eenmaal in Nederland met heel veel gascentrales. Die koppeling kun je eigenlijk niet loslaten. Want ja, dure gas gaat nu eenmaal in die centrale. Maken ze elektriciteit van. En dat kost dus gewoon veel geld, die elektriciteit, omdat we een hoge gasprijs hebben. Dus dat, helaas is die koppeling er. En er is geen oplossing voor, zeg maar, om dat op een andere manier nu even snel aan te pakken. Het compenseren, denk ik, is echt de snelste en meest effectieve regeling.
Gaan we naar Gert Jochems. Goedemorgen, Gert. Wat is je mening over ons breekijzer?
Nou, ik denk de compensatieregeling zoals die voorgesteld wordt een goede is. Om twee redenen. Het eerste is, je kan niet ongeoorloofd staatssteun aan een bedrijf geven, maar middels zo'n krediet wel. En de ondernemingen kunnen dan de niet inbare kredieten afschrijven. En dat is dan ten koste van hun winst en fiscaal veel beter. Daarmee heb je een goed mechanisme wat op korte termijn werkt. Je kan afschrijven op de mensen die hun lening niet kunnen terugbetalen. Dus daarmee tref je, of daarmee raak je net ook de mensen aan de onderkant die het echt niet kunnen betalen. Door het aangaan van een lening, dat is het tweede effect, zijn mensen zich wel bewust van hun energieconsumptie. En daarmee bereik je wel een beperking van de energieconsumptie.
Ja, dat is grosso modo, geloof ik, de insteek inderdaad van waarom dit besluit tot stand is gekomen. Dankjewel, Gert. Gaan we naar Albert Jan. Wat is jouw mening over ons breekijzer?
Ik ben daar op tegen. Je kunt de mensen niet met schulden gaan opzadelen. Die ze achteraf toch niet kunnen betalen. Die mensen die gaan daar. Dat drukt op je psychisch. Schuldenlasten. Dat is, je gaat daar, die mensen komen in een vicieuze cirkel naar beneden. Die zien alleen maar een berg met schulden wat ze nooit kunnen betalen. Je moet er gewoon iets op te bedenken zijn. Dat gewoon, het is ook nog niet de onderkant van de samenleving wat ik tegenwoordig hoor. Waar steeds over gepraat moet worden. Maar het is tegenwoordig ook al één keer modaal wat gewoon de nooddag niet meer kan betalen. Het is een veel groter probleem.
BNR breekt. Conor Clerks.
Je luistert naar BNR Breekt met in mijn panel vandaag Annelies Snijder. Voor het eerst algemeen directeur van Plan Economie Adviesbureau Snijder en administratiekantoor SFAA. En Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management en eigenaar van familiebedrijf Prevesco. En ook bij ons te gast olie- en gasexpert Ronald de Zoete. Ronald, als we even kijken naar een heel ander plan. We zien Diederik Samsom, de rechterhand van Frans Timmermans in Europa. Die doet een ander voorstel in de Stentor. Hij zegt, compenseer het begin van de energierekening. Dus bijvoorbeeld de eerste 1500 kilowattuur stroom, de eerste 1000 kuub gas per huishouden. Dan krijg je dus noodhulp voor lagere inkomens en een prikkel voor hogere inkomens om minder te gebruiken. Wat vind je van dat idee?
Ja, ik vind het een lastige, want dan ga je er ook vanuit dat grote huizen groot verbruik hebben, kleine huizen klein verbruik. Mij gaat het er in ieder geval om, zeg maar, dat de onderste regionen, zeg maar, de mensen die echt slecht rond kunnen komen, en dat is inderdaad veel groter, zoals de vorige spreker al zei, dan wij denken, want dat ligt inderdaad zo langzamerhand al richting modaal, dat die effectief geholpen worden. En als je dus moet gaan meten hoeveel iemand gaat verbruiken en administratief het heel ingewikkeld maakt om mensen te compenseren, dan gaat het denk ik te lang duren. En we wilden dit volgens mij juist doen, zodat we in 2022 deze mensen nog konden helpen. Dus het gaat mij inderdaad niet zover om wie het mooiste voorstel maakt. Ik zou kiezen voor het meest effectieve voorstel, wat makkelijk te controleren is, relatief makkelijk, goed uit te voeren is en snel.
Ja, het is een reële kans dat ik het verkeerd begrepen heb, hoor. Maar hoe ik het plan van Samsung begreep, is dat je eigenlijk gewoon voor iedereen zegt, het eerste onderdeel, zeg maar die eerste 1500 kilowattuur stroom bijvoorbeeld, die subsidiëren we gewoon. Dat is niet heel ingewikkeld, toch?
Nee, het is ook niet ingewikkeld, maar dan kom ik terug op wat ik zelf persoonlijk vind, is dat je dan ook mensen helpt dus die het niet nodig hebben, snap je? Ja. En dat is eigenlijk wat ik niet wil, omdat er blijkbaar is er het geld niet, want we doen heel moeilijk, hè, want we moeten terugbetalen. Kijk, als we dan toch genoeg geld hebben, dan hoeven we ook niet in de krediet te denken, en dat geeft ook alleen maar negatieve effecten. Dus laten we dan het geld wat we hebben, laten we dat dan goed zorgvuldig op de juiste doelgroep inzetten, behalve gaan voor het gemak.
Luister je naar BNR Breekt en wil je meepraten? Bel dan 020-468-4x0. Dan ben ik heel benieuwd naar je mening. Ronald, Goldman Sachs voorspelde eerder deze week dat de gasprijs weer snel kan dalen. Dat was online, zag ik, maakte dat veel los. Ik heb het nog niet zoveel vanuit Den Haag horen komen. Klopt dat nou?
Nou, het is een aanname die ze doen op basis van het feit dat de aardgasreserves nu in Europa redelijk goed gevuld zijn. Ja. Tussen de 80 en de 85%. Maar als je goed leest, dan zeggen ze ook, dat is prima om een winter door te komen bij een milde winter. En dat er genoeg aardgas per boot aangeleverd kan worden. Krijgen we een koude winter of gaan de kopers in de Amerika en in het Verre Oosten hogere prijzen betalen dan wij in Europa, krijgen we wel weer een probleem. En het enige waar we nu afhankelijk van zijn, is, ja, ironisch gezegd, maar even een koude of een warme winter. Zitten we er warmjes bij een warme winter, zitten we koud erbij bij een koude winter.
Ja, en hoe lang denk je dat we nog in deze crisissituatie zitten, waarbij er zoveel, eigenlijk linksom of rechtsom, het kan twee kanten op natuurlijk. Als het meevalt, dan is dat fijn, maar er dreigt wel nog steeds, er hangt gewoon een grote dreiging boven de markt de hele tijd. Hoe lang denk je dat dat duurt?
Ja, kijk. Nou, ik denk sowieso, ze hebben minimaal 6 maanden ermee te maken. Als we zelfs met een warme winter gaan, we denk ik toch met relatief lage gasvoorraden richting 2023. Daarnaast hebben we natuurlijk Poetin nog, dat er nog wel gas komt via de Oekraïne richting Europa. Dus we zijn nog niet helemaal 100% afgesloten. Dat kan ook nog gaan gebeuren. Ja. Plus je hebt ook nog kans op eventuele productieproblemen. Is nu ook allemaal nog niet sprake van. Dus ik zou zeggen minimaal 6 maanden. En dat kan zomaar een jaar gaan worden.
En aan welke knoppen kunnen ze in Den Haag of in Brussel nog draaien om het op korte termijn stabieler te maken?
Ja, het enige wat echt gedaan kan worden is te kijken waar kun je het verbruik nog verder omlaag krijgen. Ja. En kun je op piekmomenten wat minder elektriciteit verbruiken en dat meer, zeg maar, in de lagere daluren gebruiken. En dat zijn eigenlijk wel de grootste maatregelen die je kunt treffen. Want de rest is eigenlijk al getroffen. We kunnen al aardgas uit andere landen krijgen. We hebben het maximale, denk ik, nu gedaan met de reserves vullen. Nu is het gewoon even wachten wat de winter gaat doen. En hopen dat Poetin niet alles dicht gaat draaien van het aardgas wat uit Rusland komt.
En hoe doen we het in Nederland vergeleken met de buurlanden?
Ja, ik denk dat wij het heel goed doen. We hebben al 20-25% op het aardgasverbruik bespaard. Mede door een warme, zeg maar, zomer. Veel zonneschijn. En daarnaast hebben we natuurlijk ook 2 schepen hebben we aangemeerd. Eemshaven. En die gaan samen 8 miljard kubieke meter aardgas omzet van vloeibaar naar gasvormig aardgas. Zodat we dat in onze pijpleidingen kunnen gebruiken. Dus ik denk dat Nederland op dat gebied echt wel veel gedaan heeft.
Je luistert naar BNR Breekt en we praten over het breekijzer. Met een energiekrediet verplaatst het kabinet het probleem alleen maar. Wil je reageren? Bel dan 020-468-4x0... of stem in de stories van @BNR Nieuwsradio op Instagram. Vanmorgen in de ochtendspits spraken we Aad Corollier, energiedeskundige aan de TU Delft.
Is dit nou wat we met elkaar kunnen bedenken? Dat we het eerst zo hoog op willen laten lopen? Mensen moeten torenhoge energieschulden hebben. En dan als het dan het moment komt van, oh jee, nu moeten we mensen afsluiten van hun stroom. Nou, dan gaan we mensen helpen met een noodfonds. En ik ben bang ook dat dat te ver afstaat van de realiteit die mensen nu doormaken.
Anouk, heeft hij een punt? Is Den Haag weer te laat?
Dat denk ik wel. We praten hier al bijna een jaar over, denk ik. Over deze hoge prijzen, dat het eraan komt. En dat er voorzieningen getroffen moeten worden. Maar het komt pas op het moment dat het zo nijpend is dat er een groep van de samenleving echt dieper in schulden belandt. Ja. Of gewoon überhaupt in schulden belandt. Dat ze nu pas ingrijpen, ja.
Tim Schongers, politicoloog, die schrijft bij de Correspondent: het fonds is een zoveelste uiting van de overheidshouding dat met betrekking tot burgers in een kwetsbare positie alles eerst kapot moet alvorens het wordt gefixt. Annelie, hoe kijk jij naar die uitspraak?
Nou ja, we hebben natuurlijk niet een goede track record hierop. Ik denk dat je hiermee hetzelfde probleem creëert als met de toeslagenaffaire. Ik weet niet of je weet hoe makkelijk het is om een toeslag aan te vragen. Ik heb geen kinderen, ik kan zo kindertoeslag aanvragen. En dan over 1,5 jaar vragen ze mevrouw Snijder, kunt u het terugbetalen?
Ja. Als we kijken naar de energiemaatschappijen, Ronald, hoe valt het plan bij hen?
Nou, dat zou je echt hun moeten vragen. Dat weet ik niet.
Ik kan me voorstellen dat ze hun vraag anders stellen. Welk effect heeft het op ze? Ja.
Nou, het effect is dat ze dus heel veel werk moeten gaan doen. Hè. Ze moeten gaan bijhouden van welke mensen compensatie hebben gekregen. Dan hoe ze betaald hebben terug. Hebben ze terugbetaald, hebben ze niet terugbetaald. Ja, dat is best heel veel werk voor ze. Dus daar zullen ze niet heel blij mee zijn. Maar goed, dat zal ook van tevoren denk ik wel een beetje besproken zijn voordat zoiets gelanceerd wordt, neem ik aan.
Ja, dat ligt wel voor de hand. Ik geloof dat je aan het begin van het gesprek zei dat het minder gevoelig was voor misbruik als het bij de energiemaatschappij ligt. Klopt dat?
Nou, wat ik denk is dat de energiemaatschappijen hebben een goed inzicht, zeg maar, in het verbruik van mensen. Dus ja. Mensen die proberen de boel te misleiden, hè, dat wordt snel gezien. Waar wonen ze? Wat is hun verbruik geweest? Zijn het al wanbetalers? Dat soort zaken. Dus ja, ze hebben wel heel veel informatie. Dus wat dat betreft is het wel doeltreffend, denk ik. En, in plaats van dat je het weer in een aparte organisatie bij de overheid neerlegt.
Denk jij, Annelien?
Ja, dat klopt. Alleen mijn vraag is, wie gaat die controles doen? Want de markt is al schaars, overal zijn tekorten. Je moet mensen goed opleiden hoe ze dat moeten gaan doen. Als je dat niet doet, is het kans op falen is 90%.
Ja. Anouk?
Nou ja, wat ik lastig vind aan dit fonds is dat het... het hangt een beetje op een vreemde plek als je kijkt naar het bedrijfsleven en de consument. Omdat... Ik denk dat in de basis is het helemaal geen slecht idee. Alleen het bekende probleem is eigenlijk altijd handhaving natuurlijk. Mm-hmm. En we hebben eerder argument gehoord in deze uitzending over dat er winsten afgeboekt kunnen worden. Of tenminste schulden afgeboekt kunnen worden. Maar je kan je ook afvragen of dat dan niet dubbel op is. Als je het eerst afboekt in uit je boeken en dan het alsnog op gaat halen.
Ondertussen kijken wij eventjes naar de tussenstand van Instagram. Het is wederom een beetje Noord-Koreaanse uitslag. 91% is het eens met ons breekijzer. Met een energiekrediet verplaatst het kabinet het probleem alleen maar. Dankjewel voor dit half uur, Ronald de Zoete, olie- en gasexpert. Weer veel geleerd. Zometeen bespreken we de studieschulden, want die lopen stevig op. En energie-intensieve bedrijven. Zij vrezen door de torenhoge energieprijzen geen fijne jaarrekening te kunnen overleggen. Dat allemaal zo bij BNR.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Clerks.
En in mijn panel vandaag Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management en eigenaar van familiebedrijf Prevesco. En voor het eerst Annelien Snijder, algemeen directeur van PAS en financieel administratiekantoor SFAA. Welkom allebei, we gaan praten over de almaar stijgende studieschulden. Want studenten hebben gemiddeld meer dan €15.000 studieschuld, valt vandaag te lezen in de Volkskrant op basis van nieuwe cijfers. Inmiddels zijn er zo'n 300.000 mensen met een studieschuld die hoger is dan €30.000. En dat aantal is bijna verdubbeld ten opzichte van 7 jaar geleden. En dat is nou net 2015, het jaar dat het leenstelsel werd ingevoerd. Anouk, schrik je van deze cijfers?
Nee, eigenlijk niet echt. Ik denk dat heel veel studenten ook al in, moet ik even zeggen, onze tijd, dat het nog gewoon een basisbeurs was, al rond dit soort bedragen zaten. Dus...
Nou, we lezen nu dat het een verdubbeling is.
In het aantal, ja. Mm-hmm. Dat is indrukwekkend, dat wel. Maar ik moet zeggen, ik gaf eigenlijk antwoord op het, op de hoogte van de schuld. Maar dat is zeker waar. Het aantal mensen, dat is indrukwekkend.
Mm-hmm. Annelien?
Ja, het is een indrukwekkend aantal. Ik kreeg zelf wel een basisbeurs. Maar het ligt er een beetje aan waarvoor ze het gebruiken, hè?
Ja, dat is waar. Ja, volgend jaar wil het kabinet terug naar zo'n basisbeurs. Hoewel de Raad van State kritiek heeft geleverd op de onderbouwing van dat plan. De minister van Onderwijs, Dennis Wiersma, wil studenten die afgelopen jaren volledig afhankelijk waren van het leenstelsel compenseren met €1.400. Anouk, wat vind je van dat bedrag eigenlijk?
Ja, dat klinkt natuurlijk weinig als je kijkt naar het gemiddelde wat ze noemen. Maar uiteindelijk komt het volgens mij op ongeveer 2,5% uit. Als je even snel rekent. Dat is op zich een vriendelijk gebaar. En je kan je afvragen in hoeverre we niet ook al sowieso verwend zijn dat er een leenstelsel is tegen heel gunstige rentetarieven om in die terugbetaling en ook nog eens een hele lange periode waar je het over mag terugbetalen. Versus nog meer verwende situatie waarin er een basisbeurs is. Dus dat ook de overheid je opleiding eigenlijk gewoon financiert.
Annelien?
Ik ben denk ik wel voorstander van de basisbeurs. Want ik geloof ook dat thuiswonen, wat je nu heel veel ziet, dat heel veel jongeren gewoon heel lang thuis wonen. Mm-hmm. Daar worden ze ook niet echt volwassen van. En als je ook nog ziet met Prozac wat toeneemt. Hè,
ja.
De inname, dan kan je wel zeggen dat komt door de corona. Maar als jij thuis woont in coronatijd, wat doet dat met je mentaal gezien? Dus ik denk dat ze wat verder moeten kijken dan alleen de geldkant, maar ook de psychische gesteldheid van de jongeren.
Mm-hmm.
En dat hoorde je net ook al een vrouw zeggen toen we het over de energie hadden natuurlijk.
Jazeker, ja. Geldstress levert ontzettende grote psychische problemen op. Hè. Het is ook aanggetoond dat je dan niet meer in staat bent om verstandige beslissingen te nemen. Gewoon fysiek dat niet meer lukt, waardoor je natuurlijk nog verder in de problemen kan raken.
Ja, dat klopt. Ik ken nu wel veel vrienden van mij, die hebben ook wel echt hoge leningen. Komt meer omdat ze vroeger ook de leningsstelsel hebben gebruikt.
Mm-hmm.
En die hadden een basisbeurs. Maar dat kon je destijds ook altijd ophogen om je studentenleven te vieren. Maar dat is wel een keuze die je kon maken destijds. En
Ja, ik heb me altijd afgevraagd of het eerlijk is om dat soort keuzes. Want je kan dan zeggen, als je het heel rechtlijnig bekijkt, ja, eigen schuld, dikke bult. En aan de andere kant hebben we het vaak over jongeren van 18, 19, tegenwoordig 16, 17. Hè, die van de HAVO bijvoorbeeld afkomen en het HBO beginnen.
Ja.
En die dan in één keer de mogelijkheid krijgen om met één knop te zeggen, nou, ik doe er, wat is het, meer dan, dat is echt veel geld kun je bijlenen.
Ja, tot 1000 euro.
1000 euro per maand.
Per maand
dus zeg 12.000. Ik steek mezelf met één druk op de knop voor 12.000 euro per jaar in de schulden. En ik zie het over 35 jaar wel weer. Is dat verstandig, Anouk?
Nee, maar ik denk wel dat eigenlijk, als je, ik zou bijna zeggen, een beetje normaal wordt opgevoed, dan komen er natuurlijk ook enige financiële lessen in voor in zo'n opvoeding. En uiteindelijk, je bent 17. Dat is op zich wel een leeftijd waarin je al bijbaantjes hebt gehad. Je hebt zakgeld misschien vroeger gehad, waar je hebt leren sparen. Je hebt leren nadenken over of een uitgave het ook waard is. Dat je moet sparen voordat je dat geld hebt, voordat je dat kan uitgeven. Persoonlijk ben ik ook opgevoed met nog de boodschap, je leent alleen voor een huis. En de rest moet je gewoon voor werken als je wat wil hebben. Dus is natuurlijk ook, ja, ik heb die verleiding ook gehad om bij te lenen. Maar ik koos ervoor om een tweede baantje erbij te nemen tijdens mijn studententijd. Om de kroeg ook in te kunnen. Zeg maar. Dus ja, het is ook een beetje gemakzucht als je denkt, nou, ik leen het wel gewoon.
Annelie?
Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat de jeugd tegenwoordig over het algemeen vrij gemeens gemakzuchtig is. Dus dat werken wel belangrijk is. Maar ik denk dus dat het ook belangrijk is om uit huis te gaan. En dan heb je wel wat financiële ondersteuning nodig. En als je ziet dat Jan Modaal eigenlijk nu ook tekort komt door de energie.
Ja,
ja dan moeten al die kinderen ook gaan lenen. Sowieso.
En nu wordt het wel een nijpunt, denk ik. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar als je kijkt naar de bedragen, er staat hier ook een aantal die boven een ton zitten. Dat wil ik niet per se afschrijven dat die dat allemaal uit hebben gegeven aan feesten. Want je kan natuurlijk ook gewoon een hele dure opleiding hebben gevolgd. Dat is ook een mogelijkheid. Maar ik denk dat het wel nog een toevoeging zou zijn aan dit onderzoek, als er ook wat inzicht is in waar die gelden aan uit zijn gegeven en waarvoor die gelden zijn geleend. Want ik kan me haast niet voorstellen dat deze bedragen voorkomen als je het alleen voor je studiebekostiging leent.
Nee, boven een ton is er wel een reële kans dat je het aardig bond gemaakt
hebt. Ja, maar bij de 50k natuurlijk ook.
Jawel, kan ik uit eigen ervaring zeggen. gaan we naar terug naar de energieprijzen, maar dan naar de andere kant van de medaille. Want de energieintensieve sector luidt de noodklok. Een kwart van de ondernemers verwacht dat ze behoorlijk veel verlies gaan draaien door de stijgende energieprijzen. Even een kijkje in de keuken. Bedrijven in deze sector betalen inmiddels al 3 tot 8 keer zoveel voor energie. 1 op de 3 ondernemers verwacht volgend jaar in het rood te staan. Onder andere op de internationale markt krijgen ondernemers het moeilijk, omdat ondernemers uit andere landen al wel op staatssteun kunnen rekenen. En dat pakt dan weer slecht uit voor de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemers. Annelie, het gaat dus lastig worden op de internationale markt. Wat kan er nu gebeuren? Wat moeten ze nu doen in Den Haag?
Nou ja, ik denk dat er wel een kapitaalinjectie zou moeten komen. Of ze zouden, waar we het over hadden met de kredieten, zouden ze ook aan deze belangrijke bedrijven, want die zorgen gewoon voor gigantische werkgelegenheid.
Mm-hmm.
Dus we kunnen het gewoon echt niet hebben dat deze bedrijven omvallen. Daarnaast betalen deze bedrijven ook nog een groot gedeelte vennootschapsbelasting. Mm-hmm. In tegenstelling tot andere grote partijen die dat geoutsourced hebben naar fiscaal vriendelijke landen, om het maar zo te zeggen.
Ja.
Dus ik denk dat zij ook zeker moeten worden gesteund. En dat is alles ten behoeve van de werkgelegenheid. Want als je nu al ziet, ik ken ook wel echt ondernemers die een energienota hebben van meer dan 1 miljoen verhoging.
Mm-hmm.
Ja, dat zijn gigantische bedragen.
Zijn zeker, Anouk?
Ja, zeker als eigenaar van een bedrijf wat in het verleden in ieder geval energieintensief is geweest met een eigen fabriek en zo. Ja, daar zal toch steun moeten komen, want je houdt het niet zo lang uit. Een verdubbeling of een eigenlijk is het een verdrievoudiging het minimum natuurlijk wat we zien. Maar je kan dat niet 1-op-1 doorberekenen naar die klant. Want die keten, zeker op het einde, die stopt een keer. Omdat die return on investment gewoon te lang duurt of gewoon helemaal niet meer gehaald wordt. Dus je kan dat niet eindeloos blijven verhogen en door blijven berekenen in je prijzen. Zeker niet als je ziet wat er allemaal nog bij komt in die prijsopbouw aan met materiaalkrapte en daar prijsstijgingen en loon. Kosten die stijgen. En dan heb je niet alleen over het minimumloon, want je hebt ook gewoon marktconform wat allemaal stijgt natuurlijk. Ja, dus daar zal toch wel hulp moeten komen.
Organisaties VNO-NCW en MKB Nederland gaan met de overheid in gesprek om te kijken of er steun kan komen. Vanmorgen bij ons in de ochtendspits Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Hij denkt zelf dat de oplossing deels in het klimaatfonds ligt.
Dus ik zou er ook een prima idee vinden dat we zeggen van luister, we hebben daar ergens 25 miljard staan. Gebruik een deel van dat geld om de stappen die wel worden gemaakt, maar op dit moment gewoon niet renderen, wat te verzachten.
Wat vind je, Annelie? Zouden we geld uit het klimaatfonds, wat bedoeld is voor investeringen in groene energie, moeten gebruiken om eigenlijk de energierekening van bedrijven te subsidiëren?
Nou ja, ik heb geen beeld hoeveel er nu eigenlijk wordt gespaard over van die mazzelwinsten waar we het eerder al over hadden.
Mm-hmm.
Maar ik zou eerder zeggen dat dat fonds zou moeten worden aangewend en dat je dit echt gebruikt voor de klimaatveranderingen.
Anouk?
Ik vind het een goed idee om die gelden beschikbaar te stellen voor deze situatie. Zeker omdat het natuurlijk gekoppeld is aan klimaat. En er zijn ook zat energiebedrijven die fors hebben geïnvesteerd om ook te voldoen aan alle wet en regelgeving van een lager verbruik. En die alsnog die fabriek moeten sluiten omdat we het alsnog niet rondgerekend krijgen.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
BNR breekt.
Tot die tijd luister je naar BNR Breekt. En mijn panel bestaat vandaag uit Annelie Snijder van Financieel Administratiekantoor SFAA en van PAS. En Anouk Dijkstra van Jong Management. Welkom allebei. Of ja, welkom. Jullie zijn er al een tijdje. We gaan naar het eigen nieuws. Annelie, wat is jou opgevallen in het nieuws van morgen?
Ik dacht, we kunnen het nog eventjes hebben over de woningen.
Dat kan zeker.
We zien natuurlijk dat de keuzes die Hugo de Jonge heeft gemaakt, dat je grote spelers verliest, zoals een Blackstone die al.
Nou, moeten we even een stapje terug doen. Hè? Hugo de Jonge die wil de voorrangsregels eigenlijk aanpassen, hè, bij gemeenten. Zodat je als gemeente kan zeggen, er gaat een groter percentage vrijgekomen koopwoningen, sociale huurwoningen, gaat naar mensen die al in jouw gemeente wonen, toch?
Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat klopt. Alleen de markt in Nederland schijnt zo onzeker te zijn, hè, voor de beleggers, de ontwikkelaars, maar ook de buitenlandse beleggers, zoals zo'n Blackstone die zich al terugtrekt. Dat zie je gewoon gebeuren nu. En ontwikkelaars zie je toch ook dat de grondprijzen duurder worden. En met grondprijzen reken je toch wat levert de woning op en wat wordt de huurstroom. Als dat onzeker is, dan wachten mensen. Dus ik ben een beetje bang dat door deze keuzes dat er juist minder woningen zullen worden gebouwd, in plaats van dat we het probleem echt gaan tackelen.
Hmm. En die beleggers, hè, partijen zoals Blackstone. Moeten we daar rouwig om zijn dat zij niet meer in Nederland willen investeren? Want toch wel een grote aanstichter van de huidige gekte op de hypotheek.
Maar... Ja, Blackstone denk ik zeker niet. Hmm. Ik vind het belangrijk dat wij in Nederland Nederlandse ontwikkelaars ook hebben. Omdat die ook hun steentje bijdragen, ook weer fiscaal gezien natuurlijk. Maar als Nederlandse ontwikkelaars stoppen met bouwen... dan zitten we toch wel wat meer in de problemen, denk ik.
Ja, zie je dat gebeuren nu?
Ik vraag mij af en ik zie wel... ik spreek natuurlijk wel veel makelaars, ontwikkelende partijen. En dan zie je toch wel dat daar wat angst ontstaat. En angst doet wachten. Dus ja...
Ja, en is het grootste probleem op dit moment? Want je zou ook kunnen kijken naar bijvoorbeeld überhaupt bouwvergunningen. Waar is er ruimte? We hebben ook nog te maken met stikstof. En dan komt dit er nog bij.
Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat er geen goed plan is. Niet doordacht door echte experts. Ik had het al even met jouw collega er op de gang over. Mm-hmm. Over de vraag van alles wat wordt gezegd. Dat als een paar goede experts er naar kijken, niet ik, niet jij, maar...
Zeker niet ik.
Nee, maar echt gespecialiseerde mensen... die weten al binnen 2 weken dat het plan niet gaat werken. Mm. Dus ik vraag me af of er wel de goede adviseurs zitten op de juiste niveaus.
Ik proef dat jij niet heel veel vertrouwen in Hugo de Jonge hebt.
Nee, dat klopt.
Mm. Anouk, niet over de vertrouwenskwestie, wel over dit nieuws. Wat denk jij over die woningbouwplannen van Hugo de Jonge?
Nou, dan vraag ik specifiek naar het gedeelte dat hij...
De voorraadsregels voor gemeenten, exact.
Ja, sorry.
Kijk, het plan, ja. Of het idee is mooi, maar het plan werkt wat mij betreft niet.
Is dit daar echt het stimuleren of juist het tegenovergestelde daarvan van de woningbouw achter? Of zit het erbij dat de leefbaarheid in de steden gehandhaafd blijft?
Nou, we hebben natuurlijk ook te maken met een groot deel van mensen die bijvoorbeeld werken voor een basisschool of werken in een ziekenhuis. Ja. In hun eigen gemeente niet meer terecht kunnen. Omdat bijvoorbeeld de prijzen opgedreven worden of er gewoon simpelweg te weinig aanbod is. Dat is grosso modo waar dit plan voor bedoeld is. Mm-hmm. Om als gemeente te kunnen aanwijzen wie er waar iets meer te kunnen aanwijzen wie er waar kan komen te wonen.
Ja, ik ben daar. Dat klinkt idee mij is mooi. Op zich wel als een goed idee.
Helder. Gaan we kijken wat de trending is op de social media. Hashtag Zweden, dat staat op nummer 1 op de socials. Komt natuurlijk vooral vanwege de verkiezingsuitslagen. In het Zweedse parlement hebben de rechtse partijen het blok als geheel een overwinning geboekt. Heel nipt. En hashtag Mornhope doet het heel erg goed bij de Britten. Dat is de nieuwe bijnaam die ze verzonnen hebben voor de BBC. Want veel Britten vinden toch dat de staatsomroep een beetje doorslaat in de berichtgeving over het overlijden van de Queen. Hebben jullie de BBC eigenlijk nog een beetje aangehad de laatste tijd? Annelie, heb je het gezien?
Ja, het was alleen maar Queen Elizabeth.
Ja, wekenlang gaat dit nog duren. Hè? Zijn jullie dan blij dat jullie in Nederland de NOS hebben, Anouk?
Het
ziet hier niet zo snel gebeuren, jij wel?
Nee, het is iets minder dramatisch bij ons. Ja, we houden misschien ook iets minder intens van het Koningshuis als de Britten. Of in ieder geval de BBC. Dus dat zou kunnen helpen. Maar
jij weet je koningsgezind, Annelie?
Ach ja, het heeft zijn voordelen en het heeft zijn nadelen.
Ja, zo is het. En een andere trending topic was natuurlijk Zweden. Hebben jullie de boel een beetje gevolgd met de verkiezingen daar, Anouk?
Nee, eigenlijk niet zo heel intensief.
Ja, een klein beetje zijdelings. Ik heb me er niet heel erg in verdiept.
Oké, dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Dat is namelijk Patagonia. Die ken je ongetwijfeld van hun outdoor spullen. Heel erg geliefd onder best wel divers publiek. Hè. Je ziet er bankiers meelopen met van die vestjes. Maar je ziet ze ook op de festivals. En het is natuurlijk eigenlijk een outdoor merk. Yvonne Chouinard, dat is de oprichter van Patagonia, miljardair. Is nog maar eventjes miljardair. Want hij heeft besloten om zijn bedrijf weg te geven. Voortaan wordt de winst die niet opnieuw geïnvesteerd wordt... uitgekeerd aan een aantal fondsen en non-profit organisaties. En die organisaties... die zullen naar schatting tot $100 miljoen per jaar gaan krijgen. Wat moeten ze met dat geld? Dat moeten ze investeren in sociale en klimaatdoelen. Anouk, wat vind je van die beslissing?
Ja, ik vind het wel mooi. Ja, Ik vind het wel mooi dat die man heeft gewoon waarschijnlijk gedacht van ik heb nu wel genoeg geld verdiend en de dividenden die daar kan ik zelf ook niks meer mee als in het is zoveel waar moet ik het aan uitgeven? dus dit is natuurlijk een mooie manier om een bestedingsdoel aan die dividenden te geven. Dus ja, ik ben hier wel voor. Ik vind het wel leuk.
Ja, ik vind het ook geweldig dat ze dat doen en net ook wat Anouk zegt. Ja, die man die heeft zelf meer dan genoeg geld.
Ja.
En ook voor zijn volgende generaties.
Ja,
dus het is, maar het is prachtig dat hij het doet.
Mm-hmm. Dat vind ik ook wel mooi.
Ja.
Ja.
Is dit de toekomst dat je kijkt met bedrijven? We zien de laatste 20 jaar zien we zoveel bedrijven die echt krankzinnige bedragen zijn gaan verdienen. En daarmee dus ook de eigenaren, de oprichters van die bedragen zo ontzettend veel geld verdienen. Dus groot voorbeeld is natuurlijk altijd Bill Gates geweest. Die wil dan een beetje zelf weten wat ermee gebeurt.
Ja.
Denk je dat dit een trend wordt? Dat meer bedrijven gaan denken, uiteindelijk zet ik een bedrijf op en dat moet impact hebben en ik regel dat op deze manier?
Ja, maar ik denk dat het ook een beetje goed doen voelt voor die persoon. Dus dat het eigenlijk ook nog wel een beetje goed is voor je ego dat je heel veel hebt gedaan en dat je dan een legacy achterlaat als je overlijdt.
Ja.
En daar doe je dan iets goeds mee. En voor mij is het dan niet erg als je een legacy wil maken als je zoveel achterlaat aan goede doelen.
Mm-hmm. Anouk?
Nou, het kan natuurlijk veel betekenis nog geven aan deze ondernemer. En ik denk wel dat het een trend is en ook een welkome ontwikkeling in het ethisch verantwoord handelen van ondernemers die toch veel, zeker op dit niveau, een vrij slechte naam hebben. Doordat ze natuurlijk vaak aan zelfverrijking doen. ik zou het wel aanmoedigen als dit een nieuwe trend wordt.
We gaan het helemaal zien. Tot zover BNR breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management en eigenaar van familiebedrijf Prevesco. En Annelies Snijder, algemeen directeur van PAS en financieel administratiekantoor SFAA. Morgen is BNR breekt er weer. En tot die tijd volg je BNR via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen om 12 uur BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.
Wat speelt er in de wereld van videogames? Dat hoor je in All in the Game. Alles over virtueel vermaak voor jong, maar zeker ook oud. Van creatieve nieuwe spelletjes tot miljarden successen. En van opmerkelijke onderzoeken tot grote schandalen. Want dat is All in the Game. Nu in je favoriete podcast-app en op bnr.nl.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.